over hebben. Eerst in, zijn er nog vragen? Hebben we het over de luchtkwaliteit? De meeste plekken in Nederland is de lucht te vies. Als we kijken naar de advieswaardes van de Wereldgezondheidsorganisatie. En dus krijgen we te maken met ziektes en overlijden we eerder. Maarten Krol, hoogleraar luchtkwaliteit en atmosferische chemie aan de Wageningen University, is hier om alle vragen te beantwoorden hierover. Goedemorgen.
Goedemorgen.
Hoe zit dat met die effecten van de luchtkwaliteit op onze gezondheid? Wat ziet u?
Nou, ten eerste zie ik dat de luchtkwaliteit steeds beter wordt in Nederland. Dat komt omdat er steeds schonere technologieën worden gebruikt, met name in auto's. Maar nog steeds voldoen we niet aan de luchtkwaliteitseisen van de Wereldgezondheidsorganisatie. En dat betekent dat er nog steeds schade is door luchtvervuiling op de gezondheid van mensen. En in Nederland hebben we het dan over bijvoorbeeld 10 maanden korter leven, gemiddeld gesproken. Wereldwijd is dat meer dan 2 jaar.
Waar dus krijgen we last van?
Nou, we krijgen last van longaandoeningen. En dat kan van alles zijn. COPD, tot longkanker aan toe. En dat heeft te maken met het feit dat we die lucht inademen via onze longen. En daar vinden de meeste effecten plaats. Maar het heeft ook invloed op het hele systeem. Omdat de hele kleine luchtkwaliteit, luchtvervuilingsdeeltjes in de bloedbaan kunnen komen en daar door het hele systeem zich verspreiden.
Ja. De Wereldgezondheidsorganisatie die zegt het is hier niet goed genoeg, maar we voldoen wel aan Europese normen, begrijp ik. Hoe kan dat dan?
Ja, de Europese normen worden per 2030 weer aangescherpt, maar die worden nog niet zo streng als de wereldgezondheidsnormen. En ja, dat heeft ermee te maken dat het ontzettend lastig is om allerlei economische activiteiten te doen en ook hele schone lucht te hebben. Want ja, we willen allemaal in een auto rijden. We willen staalindustrie in Nederland. Dus dat zorgt voor luchtvervuiling. En daar hebben we dan mee te leven. Dus die normen zijn in feite een soort compromis.
En hebben we daarmee de twee grote te pakken? Verkeer en industrie?
Nee. Dan moet ik noemen landbouw. En bijvoorbeeld ook zoiets als houtkachels. Dat is ook een behoorlijke bijdrage aan de luchtvervuiling.
Dat hebben er 4 eigenlijk te pakken.
Ja, ik denk dat dat de 4 grootste zijn.
Ja, voordat we zo verder praten, u woont zelf in het midden van het land. Heeft u wel eens overwogen om naar het noorden te gaan of misschien naar het oosten, waar de lucht beter is, neem ik aan?
Nee, ik woonde vroeger aan de kust. Daar was de luchtkwaliteit beter, omdat het meestal van zee waait. Ik ben in de gelukkige omstandigheid dat ik geen last heb van luchtvervuiling. Maar er zijn mensen die op een plek wonen die voortdurend last hebben. 1 op de 6 kinderen die astma krijgt, dat wordt veroorzaakt door luchtvervuiling. Ja, dus het is zeker wel een hele grote determinant van de gezondheid.
We praten zo verder aan de hand van vragen die u thuis heeft. Bel ons op 0800-1101 of laat een bericht achter in de NPO Luister-app.
Spraakmakers.
De luchtkwaliteit in Nederland is op veel plekken niet goed en daar hebben mensen last van.
Maar alle discussies in ons vak zijn af en toe moeilijk. Dus,
het gaat om botsende belangen in de kern. Hè?
PFAS, landbouwgif, ultrafijnstof en microplastics.
Die vergasten bijna.
Levert daar natuurlijk echt een stuk mindere luchtkwaliteit
Nederland
op.
Nederland doet bijvoorbeeld bijna nergens aan de normen van de luchtkwaliteit.
Van geitenboerderij, maar ook langs snelwegen, bij Schiphol in de buurt, bij zware industrie.
Complex probleem in Nederland. Ja. Het is een heel druk bevolkt land.
Want volgens de gemeente is het heel ongezond om naast een boerderij te wonen.
Maar het is toch ook ongezond?
Ja, hoezo dan? Zie ik er zo slecht uit.
Je ruikt nu echt die verstikkende kookslucht en die slaat echt op je longen.
Dat dringt binnen.
Ja. Wat moeten we hier dan mee?
Ja, wat moeten we ermee?
Ja, Maarten Krol is hier hoogleraar luchtkwaliteit atmosferische chemie. We horen veel stoffen en dingen voorbij komen al in dit fragment. Wat zijn de grote boosdoeners wat betreft schadelijke stoffen in de lucht? Want er zit natuurlijk heel veel in.
Nou, de grootste boosdoener is zonder enige twijfel het fijnstof wat in de lucht zit. En dan geldt eigenlijk hoe kleiner de deeltjes, hoe gevaarlijker het is. Want dat komt dieper in je longen. En dat is een veelkoppig monster, want er zijn allerlei bronnen. Dus het is heel moeilijk onder controle te houden.
Ja, wat moet ik me daar eigenlijk bij voorstellen, bij fijnstof?
Ja, je hebt gassen in de lucht. Hè. Zuurstof en stikstof zijn de bekendste gassen. Er zitten ook vervuilende gassen in, zoals stikstofdioxide en ozon. Die zijn niet goed voor de gezondheid. Maar je hebt ook wat grotere partikels.
Deeltjes, ja.
Deeltjes. Ja. En die worden of direct uitgestoten, maar het kan ook zo zijn dat gassen, bijvoorbeeld uit de landbouw en uit het verkeer, condenseren en dan bijdragen aan dat fijnstof.
Mm-hmm. En dat eigenlijk bij elkaar, is dat kun je fijnstof noemen?
Ja, en dan heb je nog PM2,5, en dat zijn de deeltjes die dan kleiner zijn dan 2,5 micron. En dat kan je niet zien met het blote oog. En je hebt PM10, en daar zit dan bijvoorbeeld ook bodemstof in of zeezout en dat soort dingen.
Laten we eens even bij een beller kijken. Want die vraag heeft er iets mee te maken. Carl van der Wiel, goedemorgen.
Ja, goedemorgen.
Wat is uw vraag aan meneer Krol?
Ja, nou, in de wetenschap lees ik dat ze over praten over grammen, milligrammen, microgrammen of nanogrammen per kubieke meter lucht. En dat zijn natuurlijk nullen achter de komma. En wanneer wordt het schadelijk? Is dat in milligrammen, microgrammen? Dat is toch een beetje dus een duidelijker begrip wat je beter kan beetpakken.
Ja, dan kan je het beste kijken naar de normen die gesteld worden. Hè? En de Wereldgezondheidsorganisatie zegt bijvoorbeeld van voor PM2,5, waar ik het net over had, dan moet de concentratie in de lucht jaarlijks gemiddeld beneden de 5 microgram per kubieke meter blijven. Hè? Dus dan gaat het over microgrammen. Maar je kunt je voorstellen dat er ook stoffen in de lucht zitten die extreem gevaarlijk zijn. Kankerverwekkend, et cetera. En dan kun je het inderdaad hebben over concentraties van nanogrammen per kubieke meter. Dus het ligt heel erg aan het soort stof. Als je het over de hoeveelheid, de veilige hoeveelheid hebt.
Ja. Ja, meneer Van der Wiel?
Ja, nanogrammen, ja, dat zijn toch dat zijn 9 nullen achter de komma. Hè? Dat is bijna verwaarloosbaar. Dus dat is. En ik begrijp ook wel dat er gevaarlijke stoffen zijn, maar dat is toch heel, heel miniem.
Ja, maar dat soort stoffen, als je ze inademt en ze komen in je longen, dan bestaat er een kans dat er daardoor bijvoorbeeld longkanker kan ontstaan. Dus er blijkt gewoon uit onderzoek dat dat soort stoffen toch effect hebben op de gezondheid, zelfs in die hele lage concentraties.
Ja. Is je vraag beantwoord, meneer Van der Wiel?
Ja hoor, dankjewel.
Fijn dat u mee wilde doen met zijn er nog vragen. Luisteraars kunnen bellen. Net als communitylid Carl van der Wiel, dus 0800-1101... of een vraag stellen via de NPO. Luister-app. Svita Zirak zit tegenover de spraakmaker. Svita, wat zou jij willen weten over luchtkwaliteit in Nederland?
Ik vraag me af of er een stijgende lijn is, of dat we juist achteruit gaan. Ik rijd zelf al nu 5 jaar, 6 jaar elektrisch. Heeft dat geholpen? Helaas rijden niet heel veel mensen elektrisch in Nederland. En daarnaast heb ik zonnepanelen, maar geen parkeerplaats om thuis te kunnen laden. Dus dat zou wel een betere oplossing zijn. Maar
ja, over het algemeen kun je zeggen dat de luchtkwaliteit steeds beter wordt in Nederland. Dat wil niet zeggen dat het goed genoeg is. Maar als je teruggaat naar de vorige eeuw, zat er nog lood in de benzine en toen waren er nog helemaal geen elektrische auto's. En was de technologie van de auto's bijvoorbeeld veel minder goed. En dat betekende eigenlijk dat er veel meer vervuiling was. Dat is eigenlijk een situatie die je nu ook in veel Aziatische steden ziet. Bijvoorbeeld in India, waar heel veel van die tuk-tuks rijden. En daar is de luchtkwaliteit echt vreselijk slecht. Als mensen daar komen, dan klagen die ook altijd over luchtwegproblemen, et cetera. Dus in Nederland is het relatief aan de beterende hand. En dat wil niet zeggen dat het overal goed is. Ja, dus als je zeg maar benedenwinds van Tata Steel komt, dan ruik je de zwavellucht. Ja. Dus er is zeker nog wel verbetering mogelijk.
Ja. Dan heb ik nog één vraagje. Dat is een gevoelsmatige vraagje. Kijk, de luchtkwaliteit in Afghanistan als kind was niet goed. Maar ergens heb ik het gevoel dat Nederland zeg maar een beetje de koning is van fijnstof. Waar komt dat door?
Ja, Nederland is natuurlijk waanzinnig dicht bevolkt, met heel veel activiteiten. Er rijden heel veel auto's rond. En zelfs een elektrische auto heeft nog bandenslijtage. En daar komt ook fijnstof bij vrij. Daarnaast is er heel veel landbouw, heel veel industrie. Mensen hebben houtkachels. Dus alles bij elkaar zorgt dat ervoor dat de luchtkwaliteit niet optimaal is.
Annemieke Ruggenberg is ook binnen. Fijn dat je er bent. Zometeen spreken we met jou en met Svita over de serie Holland Gate, over Kabul. Jij maakte vorig jaar nog een andere documentaire, Op Adem, over een gezin uit Rotterdam dat de vervuilde lucht daar verruilde voor de schone lucht in de Zuid-Duitse bergen. Omdat Sam, een kind van 10 met astma, het niet meer trok hier. Heb je daar reacties op gekregen? Heb je meer van dat soort verhalen binnengekregen?
Ja, enorm veel eigenlijk. Ik schrok daar ook wel van. Ik had zelf nog nooit over gehoord dat het zo heftig kan zijn. Het effect van de luchtkwaliteit. Dat je dus gewoon letterlijk niet meer goed kan ademen in jouw woonplaats. En Sam is de jongste van 3 kinderen. En het was dus ook heel impactvol het besluit wat de ouders moesten nemen. Dus ze kozen ervoor echt vanwege zijn levenskwaliteit om het gezin op te splitsen. Dus de oudste kinderen bleven bij de opa's en oma's. En het jongste kind ging met de ouders dus naar de Alpen. En het maakt ook echt een wezenlijk verschil. Dus hij kan nu weer naar school, hij kan zelfs meedoen aan sporten. En als hij op bezoek gaat in Nederland, en dan met name omgeving Rotterdam, want daar is de vervuiling natuurlijk ook wat sterker dan op andere plekken, dan belandt hij heel snel weer op de IC. Want zo was zijn situatie bij vertrek, dat hij maandelijks op de IC terechtkwam. En door eigenlijk de docu aandacht te geven en ook impact sessies te organiseren, kwam ik in contact. Ook, ja. Het longfonds nam dan ook ervaringsdeskundigen mee, longartsen. En het bleek dus dat er zelfs een term daarvoor bestaat, luchtvluchtelingen. Dus dat zijn mensen echt die uit welvarende landen verhuizen naar gebieden waar de lucht dus schoner is.
Ja. Lieneke van der Griend, goedemorgen.
Goedemorgen.
Huisarts in Schiedam, uw vraag.
Ja, wij van ons wordt wel gezegd in Schiedam dat we leven onder de rook van Pernis. En ik vroeg me af, hoe slecht is de kwaliteit in de lucht hier in Schiedam? En verschilt het misschien nog per wijk? Kunnen wij nog vluchten naar de randen of zo?
Meneer Krol.
Ja, een hele goede vraag. Het geeft duidelijk aan dat de luchtkwaliteit in Nederland niet overal even slecht is. In Schiedam is denk ik wel een van de slechtere plekken, omdat je daar inderdaad onder de rook van Pernis zit. Dus heel veel scheepvaart. Daarnaast is Rotterdam omgeven door allerlei snelwegen. Dus in feite zit je altijd in een slechte luchtkwaliteit. En ja, dat is vaak een regionaal probleem. Dus ik heb gisteravond even gekeken naar Schiedam. En er was behoorlijk veel fijnstof in de lucht. Maar dat was eigenlijk in heel Nederland het geval. Maar als je dan bijvoorbeeld kijkt naar stikstofdioxide, dat was in Schiedam 70 microgram per kuub. Ja, dat is ver boven de norm. En in Meppel was het bijvoorbeeld 20. En dan zie je dat het wel uitmaakt waar je woont. En
maar dat ligt natuurlijk best wel ver uit elkaar. Heeft het zin om een paar kilometer naar links een wandeling te gaan maken of naar rechts? Of is dat eigenlijk...
Ja, dus dat ligt een beetje aan de stof. Hè? Dus fijn stof bijvoorbeeld, dat leeft behoorlijk lang. Een gas als stikstofoxide, dat leeft ietsje korter. Dus daar zie je grotere gradiënten. Als je naast een snelweg woont, dan adem je meer stikstofdioxide in dan als je zeg maar wat verder van de snelweg woont.
Ja, ja. U had nog een vraag, mevrouw van der Griend.
Ja, ik vroeg me af, hoe kunnen we de luchtkwaliteit binnenshuis eigenlijk verbeteren? En helpt het misschien om tuinen aan te leggen?
Ja, dat is een hele goede vraag. Binnenhuis luchtkwaliteit is zeker een issue. Is niet zo heel erg veel onderzocht. Maar bijvoorbeeld als je kijkt naar bijvoorbeeld in Afrika, daar is het normaal om te koken op houtvuur binnenshuis. En daar is echt enorm veel kindersterfte door de rook van die vuurtjes. Die kinderen die lopen daar de hele dag binnenshuis rond. Ook in Nederland is koken bijvoorbeeld wel dat heeft wel een effect op de binnenhuisluchtkwaliteit. En ik adviseer dan altijd goed te ventileren. Ik hoorde...
En maakt gas en elektrisch dan iets uit? Of gaat het puur om wat er uit de pan komt?
Ja, dat hoorde ik laatst. Dat koken op gas geeft ook... dat is een verbrandingsproces. Dus dat geeft ook fijn stof in het huis. Dus het is in feite beter om elektrisch te koken. En ja, zorgen voor goede afzuiging. Dingen niet laten aanbranden, want dat is natuurlijk heel slecht.
Oh.
En luchtfilters, ja. Maakt dat nog een verschil? Ik zag dat veel bij gezinnen die ik sprak vanwege die documentaire.
Ja, dat is een beetje wisselend wat ik daarover hoor. Sommige mensen zweren erbij. Maar andere mensen die hebben er weinig baat bij. Het is natuurlijk zo dat je de lucht wel kunt zuiveren met filters. En veel mensen doen dat. Als je ventileert, haal je buitenlucht naar binnen. En als de buitenlucht vies is, dan haal je dus eigenlijk de vervuiling naar binnen. Dus ja, het is een beetje
tricky.
Het is een beetje tricky.
Op het gevaar of dat we een soort huisinrichtingsprogramma worden. Mevrouw Nieborg vraagt nog luchtzuiverende planten. Is dat handig?
Daar is ook wel wat onderzoek naar gedaan. Het effect van groen op luchtkwaliteit. Het zou wel iets kunnen schelen, maar het is niet zo dat planten de luchtkwaliteit opeten of zo.
Ik dank mevrouw van der Griend, huisarts in Schiedam, voor haar vraag. Janna Kodder, goedemorgen.
Goedemorgen, Herman.
U vraagt aan meneer Krol.
De luchtkwaliteit is onderdeel van een schone leefomgeving. Een schone leefomgeving is in 2021 door de Verenigde Naties als mensenrecht erkend. Maar waarom? Dat helpt gewoon helemaal niks. Er is geen schone lucht. Nergens. Ook niet in Nederland. En in andere landen ook niet. Ik bedoel, hoe is het afdwingbaar? Niet alleen met rechtszaken, maar zelfs als die rechtszaken geweest zijn. Hoe krijg je voor elkaar dat het vooral het bedrijfsleven ophoudt met uitstoten? Volgens mij is het bijna niet te doen.
Ja, vind ik een hele goede vraag. Je zou kunnen zeggen dat schone lucht een mensenrecht is. En toch leven mensen in slechte lucht. En daarom zie ik het ook als een taak van de overheid om aan normstelling te doen. En we krijgen bijvoorbeeld heel veel vragen van mensen die last hebben van een houtkachel van de buren. In Nederland hebben we het Schone Luchtakkoord, waarin dan geprobeerd wordt om de luchtkwaliteit beter te maken en dit soort problemen aan te pakken. Maar het is vaak niet afdwingbaar. Er zijn nu een aantal gemeentes die komen met een barbecueverbod of een stookverbod.
Ja, dat leeft ook bij gemeenteraadsverkiezingen op veel plekken. Hè?
Ja, en er is ook heel veel weerstand tegen. Ze zeggen, ik wil toch wel kunnen barbecuen als ik daar zin in heb. Dus het is ook een hele moeilijke maatschappelijke discussie. En daarbij zie je dus dat mensen die last hebben van luchtvervuiling, die trekken vaak aan het kortste eind. Want die zeggen, ik heb er last van, dus je moet... Ik eis schone lucht. En die kunnen dan inderdaad een rechtszaak starten. Het is een beetje geven en nemen. En het is een heel lastig probleem om op te lossen.
Ja, er komen heel veel vragen binnen. Mensen willen heel veel weten. Is bijna niet bij te houden. Esther zegt in Radio 1, ik fiets dagelijks langs een weg waar veel auto's rijden. Is het beter om dat niet te doen? Of weegt de lichaamsbeweging op tegen de vervuiling die ik inhaal? Met andere woorden... Is dit in balans wat ik doe?
Ja, is ook een hele goede vraag. Hè. We zijn een tijdje bezig geweest met een schone routerplanner. Volgens mij is daar ook wel iets te vinden. Waarin je dus eigenlijk vermijdt dat je langs drukke verkeerswegen rijdt. Dat wil niet zeggen dat de lucht super schoon is, maar je zit wel verder van de belangrijkste...
Als je aan het sporten bent, adem je natuurlijk dieper in.
Ja, en dat is inderdaad een afweging. Over het algemeen weegt de beweging op, in positieve zin, tegen de blootstelling aan luchtkwaliteit. Maar nog denk ik ook dat het een recht is om schone lucht te hebben als je gaat sporten.
Ja. Ook heel veel vragen over paasvuren en over vuurwerk. Die krijgt u waarschijnlijk ook vaker.
Zeker. En dat is elk jaar weer een discussie. Zo van paasvuren zijn natuurlijk super slecht voor de luchtkwaliteit. Want het is ongecontroleerde verbranding. We zien het ook terug in de metingen. We spreken bij nieuwjaar over de vuurwerkpiek. En dan zie je in het hele land zie je een enorme piek aan fijnstof. Dat is natuurlijk kortdurend. En dan is altijd de discussie, dat moeten we verbieden. We moeten paasvuren verbieden. Een hele lastige politieke discussie.